gemeente, hebt u dat gevoel ook wel eens dat u onmisbaar bent? Vast wel. Het gevoel, dat idee dat als het zonder u zou moeten, dat de dingen dan fout lopen. En mij blijkt eigenlijk toch in de loop der tijd dat ouderdom en ziekte, gebrek op dat punt ontzaglijk relativerend werken. Als een mens eens een poosje niet meer kan en misschien wel ziek thuis op bed ligt of in de stoel zit. En je ziet dat de dingen ook zonder jou hun gang gaan en doorgaan. Dat is ook onderwijs. Onderwijs dat de Heere ons ook geven wil. Wij zijn gemeente niet onmisbaar. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die nuchterheid ons in de kerk nog wel eens ontbreekt. Als een dienaar van het woord weggaat, afscheid neemt, dan lijkt het voor sommige mensen wel eens alsof ook het koninkrijk van God op dat ogenblik afscheid neemt, het woord van God vertrekt. En zeker er kunnen banden gevallen zijn, maar laten dat nou geen vleeselijke banden wezen, laten dat banden mogen zijn in en door het woord. Want als dan die dienaar van het woord weggaat, dan hou je over het woord en God, de God van dat woord. En zeker gemeente, daar is ook aan onze kant alle reden en aanleiding voor de Heere om het woord weg te nemen, dat wil ik ook vanmiddag zeggen. Want wie zichzelf ook maar enige mate heeft leren kennen en oog heeft voor de stand van zaken in de kerk en in de wereld, die zegt: Heere, het is toch een compleet wonder dat we dat woord van u nog altijd mogen hebben. En dat we dat woord van u nog steeds mogen horen. We hebben dat er geenszins nagemaakt. We hebben de zegen van dat woord ons onwaardig gemaakt. En gemeente, was dat ook zo niet in de dagen van Elia, want ook toen was er wat te koop. We zeggen wel eens vandaag, en als we dan op ons gemak gaan zitten in onze leunstoel, dan mijmeren we wat weg en dan zeggen we die goede oude tijd, maar het woord brengt ons altijd maar weer tot de orde van de werkelijkheid. Want die goede oude tijd met het oog op de dagen van Elia bleken maar hele goddeloze dagen te zijn. Wat een donkere tijd was dat. Met opmerkelijk veel overeenkomst met de situatie zoals ze zich vandaag aan ons voordoet. De dagen, gemeente, die gekenmerkt zijn door een geweldig geestelijk verval. Kerken lopen leeg en worden afgebroken. Goddeloosheid, zedeloosheid. Het is alom en overal. En de oordelen van God die over de aarde gaan, wie merkt het op? Ziet u, gemeente, de harde weigering van de mensen om ernst te maken met en acht te geven op Gods spraak, ook in deze tijd? Misschien hebt u die interviews gelezen van met allerlei dominees in de krant, in het RD. Dominees die werkten in het hart van New York. Naar aanleiding van die ontzaglijke gebeurtenis van 11 september vorig jaar, met de vraag: wat heeft dat nou uitgewerkt? Wat heeft dat nou gebracht? En wat heeft dat nou gedaan? En ook vandaag die aanhoudende dreiging in de wereldpolitiek. De vrede die maar een heel wankel evenwicht heeft, gaat er gebeuren straks? Zal Amerika Irak aanvallen? Of zal Irak ons allemaal een slag voor zijn? En als Saddam Hussein wordt aangevallen, wat zal er dan weer gebeuren? Gemeenten, sommigen profiteren om het luidst dat het einde van alle dingen nu met rassenschreden genaderd is. En sommigen hebben zich ook in het recente verleden laten verleiden tot het doen van uitspraken die wel zeer gedurfd zijn. Ik denk aan de mensen van het Wachttorengenootschap die ons meer dan eens in de afgelopen decennia trakteerden op voorspellingen met het oog op het einde van de wereld. Dan en dan zal het gebeuren. En hoe gespannen hebben velen ook niet de millenniumwisseling doorgemaakt? Gemeente, wie de geschiedenis overziet, die ziet dat vanaf de eerste christentijd de roep al heel wat keren is uitgegaan, het einde van alle dingen is zeer nabij. En ook in de donkere middeleeuwen dachten de mensen, nu is de wereld, het houdt op. En de dagen van Napoleon, toen de aarde ook één grote chaos was. En niet te vergeten het tijdvak van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Probeer ik nu, gemeente, de ernst van de eeuwigheid en het werkelijk naderbijkomend oordeel van God weg te relativeren? Geenszins. Want ik hoop dat u allemaal leeft bij de ernst van deze dingen. En dat u allemaal geleerd hebt om ondertussen dat ene nodige te zoeken. Jonge vrienden, ouderen, dat koninkrijk van God. En dat u allemaal schuilt in de wonden van de Heere Jezus. En dat u allemaal een veilig plekje hebt gevonden onder de doorboren koning Jezus. Want dan alleen, gemeente, zijn we bereid om de Heer te ontmoeten. Het is over 10 jaar of misschien over 10 minuten. Maar vanmiddag vinden wij in onze tekstwoorden een heel andere waarschuwing. Niet een waarschuwing in verband met zorgeloosheid. Mensen die Gods water maar over Gods akker laten lopen, maar een waarschuwing tegen alle kerkelijke doemdenken. Alsof God ophoudt met zijn werk als een knecht wegvalt, weggenomen wordt. Of dat het werk de Heere bij de handen afbreekt als bij ons de kerken leeglopen. Dat soort marktmechanisme van vraag en aanvraag. Heel wat mensen redeneren en denken zo. Maar gemeente, weet u wat ik nou de troost vond van het schriftgedeelte deze middag? Dit. En u kunt u zeggen, nou dat is wel heel erg simpel. Maar dit is voor mij een van de troostmomenten in dat Bijbelgedeelte. Dat Elia wordt opgevolgd door Elisa. Elia mag zijn opvolger aanstellen en inwerken. En nu de toepassing. Ik dacht zo, wie zal zeggen wat God aan deze wereld nog laat zien. Gemeente, wij weten niet welke goddelijke gunsten deze aarde nog wachten in de komende geslachten. Dat deze wereld verbranden zal in. Zo lezen wij het in het woord van God, daar is geen discussie over. En dat moment kan nogmaals zeer nabij zijn, maar ook vele jaren op zich laten wachten. Want zien wij niet wel de geschiedenis van deze wereld, hoe donkere wolken van het oordeel God zich samenpakken over landen en volkeren? Maar dan ook het wonder, dat die donkere oordeelswolken op Gods tijd weer breken en daar het licht van de zon der gerechtigheid doorlaten, onder wiens vleugelen genezing is. En ik dacht dat dat ook een element was in het gedeelte van deze middag. Gemeente, en ook in het verdere verband liggen daar beloften van God met het oog op de toekomst. Israël en de kerk uit de volkeren. Bent u daar ook mee bezig en bent u daarmee bezet ook met die beloften van God in de zaken deze dingen? En zo lezen wij dan vanmiddag tot onze troost, het is niet voorbij met Elia straks. Als het volk waarvoor op die heilloze weg, Elia heeft gezegd, uw verbond verlaten, uw profeten, ze geven er geen halve cent voor. Gedood en gestenigd. Alle reden voor God om nu te stoppen met dat volk Israël en het verbond te laten voor wat is. Maar kijk, dat doet God niet, hij gaat voort. Als Elia weg gaat vallen, komt er een Elisa. De Heere gaat door. En dat is ook Elia duidelijk geworden, moedeloos. Hebben we daar iets van gelezen en in het gedeelte wat vooraf geplaatst waar we zijn begonnen te lezen, daar worden we erover geïnformeerd hoe Elia naar dat Karmel gebeuren, die machtige preek daar op de Karmel. Die oproep tot de bekering van Israël, uiteindelijk moedeloos de woestijn is ingevlucht, op de vlucht voor een meedogenloze Izebel. En tenslotte is Elia gekomen aan de berg Horeb. En daar heeft hij het mogen zien in die onheilspellenvorm van een aardbeving, van vuur die het optreden van Hazael, Jehu en Elisa symboliseren. Daar heeft hij het mogen zien, gemeente, dat God doorgaat. Doorgaat, jawel, maar allereerst in zijn oordelen. Ook vandaag. Zolang verootmoediging en bekering uitblijven in deze wereld en de zonde maar voortvreten, gaan de oordelen God door. Maar Elia, gemeente, mocht ook op de Horeb horen dat God doorgaat in zijn trouw. En dat hij zijn verbond gedenkt tot in 1000 geslachten. En dat hij zijn verbond gedenkt ook in de dagen van Elia. Lezen, er zijn er 7000 die de knie voor de Baals niet gebogen hebben. 7000 die vasthouden aan de Heere en zijn woord. En veelzeggend in dat verband was ook het zuizen van die zachte stilte, vol van God. Aanduiding van het heden der genade, waarin de wereld en wij dus ook nog mogen zijn, de tijd, jonge vrienden, om God te zoeken. Die God te zoeken die zich vinden laat. En die nou in de Zoon van zijn liefde, Jezus Christus, alles geeft wat je nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gemeente, de Heere gaat door. Ook als kerken gesloten en gesloopt worden. En in die kansplaatsen worden opgeheven. En hoe tegenstrijdig dat nou ook lijkt en klinkt. Maar die het vat, die vat het. En die het vat, die heeft Gods beloften in het hart gevat. En die put ook elke zondag moed uit die begroeting waarmee de Heere door de mond van zijn knecht de gemeente tegemoet komt. Ik ben de God, die God die niet laat varen het werk van mijn handen, maar die trouw houdt en die eeuwig leeft. Want God zegt, gemeente, ook vandaag, mijn raad zal bestaan. En mijn woord zal nooit ledig tot me wederkeren, maar doen al wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En tot Christus heeft de Vader toch gesproken, er zal loon zijn op uw arbeid, het is niet te vergeefs. En we mogen het toch zien straks in de openbaring, een schare die niemand tellen kan, gekomen uit alle taal en volk en natie. De vrucht van het verkondigde woord. En we hebben ook gezongen, gemeente, bij de aanvang van deze dienst, dat het vastgebouw van Gods gunst bewijzen naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. En als je dat geloven mag, nou dan kun je verder. En dan heb je moed. Ook als je kerk bent in de stad. En alle prognoses en alle cijfers het tegenovergestelde aanwijzen. Dan is een gemeente geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, omdat God leeft. En omdat zijn woord ja en amen is. En dan kijk ik weer naar Elia. Want als Elia, gemeente, opnieuw mag zien omhoog. En letten mag op de trouw en het werk des Heren. Dan staat hij op en het wordt een volgen met blijdschap, met verwachting en in hoop. En al blijft het hier dan een woestijn. Het is toch waar dat de Heere nooit zal beschamen die op zijn goedheid hopen. En zal de hoop, gemeente, dan niet al ons leed verzachten? Dat vers, u kent het misschien, komt reisgenoten het hoofd omhoog. Want heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. En die hoop, gemeente, is toch de veerkracht van het geloof? De levende hoop, de hoop die uit Christus de hopen der heerlijkheid is. Greep hem al vast in dat woord van zijn beloften. Kijk, zolang u redeneert, is dat er het bewijs van dat u het nog niet deed. En zolang een mens maar zit te redeneren over het heil en over de zaligheid en over Gods genade. Ze zeiden vroeger wel eens redeneren, dat is de duivel eren. En ik geloof het. Maar Elia geloofde. En Elia gehoorzaamde. En Elia volgde de Heer. Het zijn maar enkele woorden in vers 19. Woorden waar je bijna overheen zou lezen. Maar ik heb er voor mezelf een streepje onder gezet. Zo ging hij. Dat is heel wat als een mens opstaat. En hij gaat. En hij gaat de weg van de Heer. Zo ging Elia vandaar. En dat geeft aan dat alle klachten zijn opgehouden, dat alle tegenspraak is opgelegd, want hij gaat. We zouden vandaag zeggen, die Elia, jongens, die gaat ervoor. En waar gaat hij dan voor? Voor dat koninkrijk van God. En voor de zaak des Heren en voor de naam van zijn God. En voor de eer van zijn God. Hij gaat ervoor, hij gaat rijdt weer in het frontgebied. De gevaren tegemoet, maar hij heeft er zichzelf voor overgekregen. Dat is nou genade. Daar krijg je jezelf ervoor over. Want hij mag geloven dat de zaak des Heren voortgaat en ook haast heeft. Zalige overgave van het geloof. Volgen zonder vragen, zo ging hij vandaar. De weg naar de Horeb, dat was zijn eigen weg geweest. Want we lezen niet van een bevel, een opdracht om daarheen te gaan. Dat was Elia's weg. Maar nu is Elia weer in Gods weg. En hoe weet de Heer het allemaal te veranderen? In het leven van een moedeloos mens. Alleen door het woord van zijn almacht. Weet u dat ook? Hebt u het ook wel eens gehad dat u misschien wel ook een hele tijd moedeloos naar de kerk ging? Nou ja, je was er. En je zat er moedeloos. Met je hoofd zo'n beetje in de schoot. En thuis, je las wel je Bijbel natuurlijk, maar een beetje routinematig. Maar gemeente, toen gebeurde het. Ineens, dat woord vol van kracht, dat greep u aan. En het werd waar wat we zo vaak hebben gezongen in de kerk, die alle nevels opdoet klaren. Dat doet God. Die het zure maakt tot zoet en het duister tot licht. En je mag het gaan ervaren, wat is dat zalig. Kijk, als het gaat over bevinding, dan zeg ik vanmiddag, dat is bevinding. Dat is niet oud verschimmeld brood uit de kast halen van nou ja 30 of 40 jaar geleden en een oud vrouwtje hier en zus en zo. Maar bevinding, dat is nou het woord van God mogen ervaren. Is een kracht. En is een zalige zoete werking en uitwerking dat er genezing is onder de vleugelen van de zon der gerechtigheid. En dat hij de moeden kracht geeft. En dat hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Want weet u, ik vind het zo mooi dat je nou niet leest van Elia over wonderspijs. We vinden dat vaak prachtig, die engel uit de hemel, die moedeloze Elia daar wakker port en zegt, Elia staat op, er is. En hier heb je brood en water, een wonder zeker. Maar gemeente, Elia gaat nu op een andere kracht. Welke kracht? De kracht van het geloof. De kracht van het geloof die hem leidt. En zo is Elia zijn weg gereisd, de weg hem gewezen had om uiteindelijk aan te komen in Abel-Mehola, waar hij Elisa vindt. We hebben het gelezen dat God hem drie opdrachten heeft gegeven. Hij moest Hazael zalven tot koning over Syrië, Jehu tot koning over Israël en Elisa tot profeet. En die eerste en die tweede opdracht, die heeft Elia overgelaten aan anderen. Maar Elisa heeft die geroepen en gezalfd en daarvoor moet hij naar Abel-Mehola. Dat daar zo'n beetje ligt aan een zijstroompje van de Jordaan, niet heel erg ver van Bethsan. Daar woont Elisa. De gemeente, we horen niet eerder van hem. Nou ja, in dat hoofdstuk enkele verzen terug de opdracht van God, oké. Maar wat weet u, wat weet jij, wat weet ik nou eigenlijk veel meer van Elisa? Tot op dit moment tenminste, en van zijn ouderlijk huis. Nou, het is ook niet nodig, denk ik, dat wij dat allemaal tot de finesses weten. Ik zou zeggen, vanmiddag is het niet troostrijk dat we eigenlijk zo weinig achtergrondinformatie hebben van deze Elisa. Troostrijk, omdat de Heere zijn knechten en kinderen niet zelden haalt uit families, uit gezinnen, uit omstandigheden. Aan leefsituaties waaraan wij voorbij zouden gaan. Waaraan wij niet eens zouden denken, maar ook daar werkt Gods genade. En zeiden ze ook niet van de Heere Jezus Christus, kan uit naad iets goeds komen? Gemeente, als God werkt, dan werkt hij altijd het goede. Elisa mag ingaan straks in het werk dat Elia mocht opnemen. En die Elia is slechts instrument geweest. De Heere is in niks van Elia afhankelijk. En misschien moeten we dat vanmiddag ook maar even onderstrepen. Naar onszelf toe en naar elkaar toe. Want wij denken wel eens in de kerk dat het hele koninkrijk van God van ons afhangt. Nou, als ik er niet ben en als ik, zus en zo, als wij ambtsdragers of wie ook, en wat we ook mogen zijn en wat we ook mogen doen, als wij er niet zijn, dan gaat het fout. Je hoort onder dominees wel eens de opmerking maken als er een beroep loopt. Enkele weken terug sprak ik een collega die benaderd was door een kerkraad voor een beroep. En dus ik kan geen beroep in overweging nemen, want mijn werk hier is niet af. Ja, ik moet u zeggen, dit is misschien oneerbiedig, maar ik in de lach. Want dan denk ik, ach, lieve broeder, wanneer is ons werk wel af? En gaat het eigenlijk wel om ons werk? Het werk van de Heer Jezus Christus, dat is af, gemeente. En dat werk mag gepredikt worden. Daar waar God het toe roept, om die prediking te laten uitgaan. En dan blijkt dat iedere knecht van God en ieder die in zijn wijngaard mag dienen, echt niet meer dan een schakeltje in het grote geheel. Laten we dan ook maar niet al te parmant onszelf op de borst slaan, alsof wij het moeten maken, gemeente. Maar laat er veel meer de verwondering mogen zijn dat God mensen gebruikt in zijn dienst. Ook een Elia, totdat hij afgelost wordt door een ander Elia. Elia staat slechts in de lange rij van instrumenten. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er ooit aan het graf van een dominee hier in Nederland nog niet zo heel lang geleden gezongen werd. Geen profeet is ons meer overgebleven. En u kent misschien ook wel de uitdrukking die met name in gezelschapskringen zich voordoet. Na Van de Groes sloot God het hekje toe. En om die reden zijn er in delen van ons land nog altijd heel wat mensen die thuis een preek lezen van, wat we dan zeggen, de oudvaders. Omdat er geen bediening meer schijnt te zijn in de kerk. En dan zeg ik vanmiddag, denken wij dan niet veel te klein van God en veel te groot van een mens? Gemeente, God maakt zelfs zijn werk ook nu. Want hij werkt door de dienst der prediking. Op het platteland en in de stad heen, naar dat doel dat hij zichzelf gesteld heeft, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal en waarin hij alles is en in allen en waar zijn lof uit een talrijke mond zal klinken. En wat nou die roeping van zowel Elia als Elisa betreft, valt ons op dat God met ieder van zijn knechten en kinderen een eigen weg gaat. En wat zijn dan die wegen van God, gemeente, veelkleurig? De gewone orde lijkt te zijn dat de profeten geroepen worden zonder enige menselijke bemiddeling tot hun dienst. En de jongens en de meisjes die weten dat ook wel natuurlijk. Samuel, hoorde tot driemaal toe een stem in de nacht die hem riep om te dienen. En Amos vertelt later hoe dat God hem met kracht zonder tussenkomst van wie dan ook weggeroepen heeft achter de beesten vandaan. En Jesaja vertelt van zijn goddelijke roeping tot profeet in een visioen dat hij van God ontving. En ook bij Jona, Obadja, Joël, Hosea, Micha wijst alles erop dat zij rechtstreeks door de Heere geroepen zijn. Maar Elisa, door tussenkomst van een mens. En hoe belangrijk het werk van al die dienaren Gods onder het Oude Testament ook mag zijn, gemeente. Uiteindelijk, niet één van hen was in staat om dat grote werk Gods te werken tot verlossing van zondaren. En dat is dan ook gelijkertijd de nood van het Oude Testament. En zo schreeuwt eigenlijk de oud-testamentische gemeente om de komst van hem die dat werk wel zal volbrengen. En u begrijpt dat ik het dan niet heb over Jesaja, Jeremia, Ezechiël, maar over die knecht des Heren. Mooi woord trouwens. Mooi woord. Dat de Heere Jezus Christus die eretitel van knecht. Dus ook alleen maar wil dienen. Het doel van de Vader wil dienen. De raad tot verlossing van zondaren wil dienen. Opdat straks uit de mond van een talrijke schare Gods lof zal klinken. Daartoe heeft hij gediend tot op het kruis toe. En hij heeft gesproken wat niet één profeet voor of na ooit heeft kunnen spreken. Het is volbracht. Gemeente. En dan heb je precies de kern van heel de Bijbelse boodschap. En waar die kern gemist wordt. En dan moet ik zeggen, niet om met modder te gooien naar wie dan ook. Maar is dat ook niet een stuk nood in het kerk zijn vandaag de dag? Dat zoveel prediking niet meer de kern raakt. En die kern is het bloedend hart van de Heere Jezus Christus. Dat is dat kruis van Golgotha. Het is gebeden ook in de consistorie vanavond. Het gaat en het moet gaan om die enige naam onder de hemelen tot zaligheid mensenkinderen gegeven. De man van onnoemelijke smarten. Die het alles volbracht. Opdat zondaren u en ik zouden zalig worden. Want gemeente, op grond van dat gestorte bloed. Op grond van dat volbrachte werk Jezus Christus. De samenvatting van alle profetie is de hemel geopend om u en mij te ontvangen. Maar u zegt, dominee, is dat geen alverzoening, want, of een ander zegt, mijn zonden. En gemeente, wie dat zegt, dan hoop ik vanavond van harte dat u er ook echt mee zit. En dat zou kunnen. Dat een mens zit met zijn zonde en zegt, ik heb maar geen zicht op dat heil van God. Want mijn zonden, en waar raak ik dan mijn zonde kwijt? Alleen, gemeente. Op het kruis, aan het kruis van Golgotha. Alleen bij de Heere Jezus Christus. Daar is het te halen, wat? Genade. Genade voor de grootste van de zondaren, om niets. Wij mensen denken altijd dat we er van alles en nog wat om moeten doen. Maar de genade van God, gemeente, is om niets. En we zingen met Psalm 130, zo gij, o God, in het recht wilt treden, gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar dan breekt dat evangelie door, maar nee. Daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Vergeving in die ene naam onder de hemelen tot zaligheid zondaren gegeven. Maar wee ons er dan. Gemeente, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En misschien vanavond jonge vrienden wel in de kerk zijn omdat het most. Maar je hart is er niet bij. Wat is het erg om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven. De verloren zoon moest omkeren, je weet het. Want die zaligheid werd hem niet, en ik zeg het niet oneerbiedig, maar die werd hem niet door Van Gentenloos in dat verre vreemde land bij de varkenstrokken bezorgd. Hij moest omkeren, terugkeren tot de Vader, belijden en in de weg van belijden ontvangen. Wie zijn zonde belijdt, die zal ze vergeven worden. Zou de Heer het u niet willen schenken? Zou de Heer het jou niet willen schenken? Het is gemeente toch het liefste werk wat hij doet. Zondaren ontvangen en genade schenken. Dat is toch het liefste werk wat God doet. Hij ziet je zo graag komen, jongen. Met heel dat verknoeide leven, meisje. En dat je misschien wel zegt, het was gisteravond weer allemaal pet bij mij. En nu vanmiddag, dat woord stelt je schuldig. Het zou toch een wonder zijn. En dat woord, dat brengt je in de nood. En dat woord, dat doet je voelen, zo kan het niet verder, zo mag het niet verder, zo moet het niet verder. En dan zeg ik tot jou, tot wie het ook treft vanmiddag, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dus staat de gemeente de profetische prediking in dienst van Christus. En het is louter genade van God dat die prediking voortgaat onder de mensen. En dat na Elia Elisa komt, we zagen dat er verschil is in roeping. Zoals dat ook is in het werk van de bekering. Ook daar in die goddelijke verscheidenheid. Maar te midden van al die varianten toch die enkele constanten. Want gemeente samengevat komt het hierop neer dat je met je ellende en met je schuld en met je nood. Maar ook met je dankbaarheid en met je verwondering. Uitkomt bij de Heere Jezus Christus. En zo wordt Elisa door middel van Elia dus geroepen. En dan staat er dat Elia hem vindt. Niet in de studeerkamer. Niet te midden van de oudvaders. Maar hij vindt hem op het land. Midden in zijn werk. Achter de runderen die de ploeg trekken. Dus die Elisa was een boerenzoon. En dan niet de zoon van een of ander keutelboertje. Zo met de anderhalve koe, een schaap en een paar kippen. Maar de tekst maakt duidelijk dat hij van een vergunde afkomst was. We lezen immers dat Elisa ploegde met 12 span, met 12 koppels beesten. Vandaag zou je zeggen, nou, 12 grote tractoren op het land, 12 machtige machines. Een bloeiend bedrijf. Een bedrijf wat toekomst in zit. En die mensen natuurlijk visie. Die bouwen dat bedrijf al meer en meer uit. Geweldig veel personeel enzovoorts. En dan plotseling verschijnt daar Elia. Verschijnt daar het woord des Heren en het legt beslag op Elisa. Hij wordt weggeroepen uit dat boerenbedrijf. Geroepen tot een andere. Ja, vroeger zeiden ze een andere staat des levens. Vond ik altijd mooi, een andere staat des levens. Is dat niet een zaak van de hoogste eer trouwens? Dat God een mens roept tot dienst in zijn koninkrijk. Geroepen om te dienen, dat is een eer. Niet om de wereld te dienen, maar om de koning der ere en heer te dienen. Daar mag een mens toch klein en zeer verwonderd over wezen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs, want we lezen in vers 19 dat Elia zijn mantel werpt op Elisa. Dan vraag je zo af, kende hij dan die Elisa al? Nou, sommige uitleggers zeggen het zou kunnen. Dat die Elisa gestaan heeft met die duizenden en tienduizenden op de hoogte van de Karmel. Toen Elia daar die strafpreek hield. En het vuur van God uit de hemel neerdaalde om die offerdieren te verbranden. En het volk Amas heeft uitgeroepen, de Heere is God, de Heere is God. Gemeente, ook daar lezen we niet van. En het zou dan ook best geweest kunnen zijn dat het engel Samuel, die door bovennatuurlijke verlichting en leiding wist, dat hij David en niet een ander zalven moest. In ieder geval, Elia werpt Elisa zijn mantel toe. Veelzeggend gebaar, zeker voor de oosterling. Want zo lezen we bijvoorbeeld, als het ambt van Aaron overgaat op diens zoon Eleazar, dat men Aaron zijn klederen uittrekt en ze Eleazar aandoet. Elisa heeft de betekenis van die handeling onmiddellijk door. En hij beseft dat het God zelf is die hem roept. En daarom is hij ook aanstonds bereid om alles te verlaten en te volgen en een onbekende toekomst tegemoet te gaan. Hij hoeft zijn roeping niet eens in beraad te nemen. Hij hoeft dat allemaal niet te overwegen, te wikken en te wegen. Kijk, het kan zijn, gemeente, dat een mens zo onder de indruk van de majesteit Gods en van zijn eigen onwaardigheid, nietigheid en kleinigheid, en dat hij geroepen tot het ambt zegt, Heere, maar wie ben ik? En toch, gemeente, roept God ook vandaag mensen tot het ambt, tot bijzondere taken en diensten in de gemeente. Elia is doorgelopen. En ik dacht zo, dat is ook een teken ervan dat er eigenlijk geen discussie mogelijk is. En dat er niets valt te overwegen. Elisa heeft alleen maar te antwoorden, te volgen, de wil des Heren te doen. En o wonder, hij doet het, hij gaat. En dan gaan we niet vroom worden, maar dan zeg ik toch vanmiddag, die overgave, dat heeft de mens nou echt niet van zichzelf. Dan hebben wij alleen maar 1000 en meer excuses en verontschuldigingen. Je leest er ook van in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus mensen roept tot de dienst. De een die heeft een akker te bezien en de ander moet een span ossen verkopen. En de derde heeft een vrouw getrouwd. En ga zo maar door. Vluchten en uitvluchten te over. Maar gemeente, overgave, weet u wat dat is? Dat is nou het zalige werk van de dienende Heere Jezus Christus in je hart. De vrucht van zijn arbeid. De arbeid van hem die er was toen hij geroepen werd. En die geen ogenblik heeft getwijfeld, maar die doorgegaan is om die raad des tot verlossing van zondaren uit te voeren. Vaders wil was wet. En vaders wil was zijn spijs. Gaat het daar ook niet over in Psalm 40, die messiaanse psalm. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die ge de sterveling zet in het binnenst ingewand. En hij gaat door. Hij gaat door tot in de bittere dood van het kruis. Om zo zijn overwinningen te behalen op dood en graf en hel. Om gemeente een volk dat de zegen verbeurd heeft, de zegen te kunnen schenken. En nu wint hij door zijn lieve geest mensen uit van zichzelf. En hij wint ze in voor de zaak en voor de dienst en de naam en de eer van de Vader. En als dat beslag op je valt, dan ga je volgen. En gemeente, zo wordt ook vanmiddag, jongens en meisjes, de mantel van het woord van God als het ware op je geworpen. Je wordt geroepen. Geroepen tot navolging. Geroepen tot geloof. Geroepen tot gehoorzaamheid. Geroepen tot de dienst van deze gezegende koning en heren. En dan vraagt Elisa niet hoe het moet op die boerderij. Hij zegt niet, heren, maar ik ben de enige zoon en pa is al wat oud en zijn knieën zijn stram en hij kan dat werk straks niet meer doen. Hoe moet het nou met ons bedrijf? Hij moet loslaten. En gemeente, als u wel eens hebt moeten loslaten in uw leven en wie niet, dan weet u dat loslaten altijd ingaat tegen ons vlees en bloed. En dat het echte loslaten volgen zonder vragen ook alleen maar kan in de kracht Gods. Maar hij die roept, is getrouw, zegt de apostel, die het ook doen zal. En die het nou allemaal werkt, zodat het vanzelf gaat. Uit de liefde, en in de liefde, en door de liefde. Gemeente, het is niet verwonderlijk dat men in de eer dan eens de lijnen doorgetrokken heeft naar de roeping van de discipelen door de Heer Jezus Christus. En daar kun je ook prachtige dingen over zeggen. Maar ik geloof dat dat hier niet helemaal op zijn plaats is. Weet u waarom niet? Omdat de Heer Jezus geen opvolgers zoekt. Maar hij roept op tot navolgen. Niet tot nabootsen. Maar tot navolgen. Dat gaat door de dood tot het leven. Dat gaat door de afsterving van het eigen ik naar de eeuwige zalige toekomst. Geen opvolgers, maar navolgers. En je leest dat toch telkens in de Bijbel, volg mij. En is dat ook niet het dringende appel dat in iedere preek weer klinkt en klinken moet? Volg mij. En wat een wonder dat dat mag. Kijk, als het gaat over de bekering, zeggen mensen wel eens, je moet je bekeren, jawel, jawel. Maar mag ik dan vanmiddag eens zeggen, je mag je nog bekeren. God roept uw gemeente in zekere zin allemaal. Dan wel niet tot het bekleden van een bijzonder ambt, maar wel tot het ambt aller gelovigen en tot het belijden van zijn naam, waar je ook staat. En om zijn beeld te vertonen. En om voor hem uit te komen, jongens. Dus ook op school. Ja, maar wacht eens even. Ik ben 17 en ik ben 16. En ook op school. En daar staat nergens, dat er ook maar enig is uitgezonderd. Van dat navolgen van de Heer, zijn naam belijden en zijn beeld vertonen. Of zit u misschien nog met heel uw hart en met alle vezels van uw bestaan vast aan de dingen van deze wereld die voorbij gaat. Heer Jezus vraagt ook vanmiddag, misschien aan jou, en hij kijkt je recht in je ogen en zegt, jochie, wat baat het je nou als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel. En sommige mensen zijn hard op weg om de hele wereld te winnen. En ze denken aan niks anders dan aan hun aandelen en hun banktegoeden. Aan hun beleggingscijfers. Wat baat het je, zegt de Heer, als je de hele wereld wint. Maar schade leidt aan je ziel. Waar het om gaat dat je je ziel als een bui uit deze wereld uitdraagt. Want God heeft gemeente, jong en oud. God alleen heeft recht, verstand en op je wil en op heel je leven. Dan zegt de schrift, laat dan los om losgelaten te worden. Of in de woorden van de profeet Elia, even tevoren, kies dan heden die gedienen zult. Want niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Als iemand tot het ambt geroepen wordt, dan komt de discussie nog wel eens. En ik dacht dat er ooit een boek verschenen was onder de titel, mag een ambtsdrager onbekeerd zijn? Nou, en natuurlijk weten we allemaal het antwoord? Nee. Een ambtsdrager mag niet onbekeerd zijn. Maar mag kerkganger wel onbekeerd zijn? Nog iets verderop. Mag er enig in deze wereld onbekeerd zijn? Ik lees dat nergens in mijn Bijbel. Dat God zegt, dan mogen mensen onbekeerd leven. Dus niet als bakker, niet als student, niet als MTS'er, als HTS'er. Als machine, bankwerker of wat je ook bent, wat u ook doet. Niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Bekeert u. Het staat, dacht ik, 176 keer gemeend als een werkwoord in de Bijbel. Bekeert u. En als je er nou niet uitkomt, bid dan de Heer en zeg, o God, dat hart van mij. En dat leven van mij. Wilt u me bekeren, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maar geef je leven geen ogenblik langer aan de Satan, de wereld en de zonde, want je komt ermee om, jongens. Elisa geeft onmiddellijk gehoor aan de roeping om Elia te volgen. En toch, dan lees je dat hij nog één verzoek doet. Hij vraagt niet om toestemming van zijn ouders, hij zegt niet, Elia, het is goed, maar laat ik dat nou eerst eens eventjes als zoon met pa en ma overleggen. Hij vraagt toestemming om zijn ouders te mogen groeten. En ik dacht, gemeente, het antwoord van Elia is heel moeilijk te exegetiseren. Daar zijn de meningen wat over verdeeld. Maar ik dacht dat Elia daar eigenlijk ook geen bezwaar tegen heeft, gezien dat afscheidsmaal dat volgt. En dat afscheidsmaal, dat is geen rouwmaaltijd. Dat is niet iets waarbij de tranen vloeien omdat iemand nu in de dienst des Heren gaat. Want we zingen toch niet hoe zielig is het volk dat naar uw klanken hoort. Maar we zingen hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dan wordt er een feestmaal gehouden, ongetwijfeld in bijzijn van de ouders en verdere familieleden en vrienden. En sommigen zien daarin een tegenstrijdigheid met Lucas 9, waar de Heer Jezus iemand toestemming weigert om afscheid te nemen van zijn huisgenoten. En dan zou je kunnen vragen waarom de een wel en de ander niet. En het antwoord, omdat God het hart aanziet. En hij wist, in die situaties in het Nieuwe Testament waar zich dat voordoet, dat iemand geweigerd wordt afscheid te nemen of iets anders eerst te doen, dan heeft hij gezien dat het hart er niet in was. Gemeente, of het net als Elisa onze roeping tot navolging, die klinkt vanuit het woord van God, onvoorwaardelijk aanvaarden, of onze ja maars daartegenover stellen ook vanmiddag, dat weet de Heer, op dit moment ziet hij het en hij weet het. Wat jij doet, wat u doet, met het appel van zijn woord. Elisa heeft er duidelijk blijk van gegeven dat vader en moeder niet op de plaats van de Heere God mogen en kunnen staan. Hij zal ze lief gehad hebben, bijzonder lief hebben gehad. Maar God boven alles. En daarom is dat ook een prediking in die afscheidsmaal van zijn totale en radicale keuze. En daar gaat hij, achter Elia aan. Of eigenlijk, nou zeg ik het alweer niet zo goed, eigenlijk achter God aan. Want gemeente, als wij achter een mens aanlopen, en dat gebeurt helaas heel veel, vooral in protestantisme, dat is een eindeloze kerkverscheuring en versplintering, je wordt er doodziek van. En er lopen heel wat mensen achter een dominee aan. Maar het gaat om de navolging van God in de Heere Jezus Christus. Want gemeente, alleen achter de Heere aan is toekomst, vrede, zegen. Zegen in een dienend leven. En ziet, dan wijst ook Elisa niet op zichzelf. Maar hij wijst van zich af naar de Heere Jezus Christus. Het hart van het evangelie, hart van de prediking, die gekomen is niet om gediend te worden, maar gekomen is om te dienen, die u en jou en mij dienen wil, uit de volheid van zijn verdiensten, van genade, liefde en barmhartigheid. Waarmee kan ik u dienen? Gena, o God, gena, het liefste wat u schenkt. Genade, overvloeiend, voor de grootste van de zondaren. En nou even, eerlijk, leeft uw gemeente ook allemaal, jonge vrienden, jullie in kluis van genade? Is genade uw leven? Is genade uw lied? Amen.